Pieter, goedemorgen.
Goedemorgen, Jordo.
Aflevering 2 van de VIBK ZSM.
Ja, je loopt buiten. Het is ijskoud, het regent. Je komt hier binnen en er zijn allerlei Sinterklaas en kerstspullen, dat weet je. Het WK gaat beginnen.
Het WK gaat beginnen, ja, dat klopt. Dat gevoel had Jos gisteren overigens ook. Ja, de echte WK-sfeer, weet je wel, inderdaad. Het klopt helemaal.
Het klopt helemaal, ja. Het blijft curieus iets. Ook gisteren denk je, oh ja, hoe dan soort die openingsceremonie beginnen. En dan check je de tv-gids. Dan zie je WK schaatsen in Heerenveen, gevolgd door het WK voetbal. In mijn hoofd komt het nog niet bij elkaar, maar het gaat wel degelijk allemaal beginnen vandaag.
Ja, precies. Want over die eerste wedstrijd gesproken, werd je er een beetje warm van, ondanks het weer?
Nou, niet echt. Qatar ben ik wel van geschrokken. Er wordt natuurlijk nu heel erg een beetje gedaan alsof dit hele team helemaal niks kan. Ik vind dat onzin. Ik heb ze vaker gezien. Dit is een team wat de Azië Cup heeft gewonnen. En niet tegen misselijke landen. Dus dit is een team wat van Japan wint in een finale daar. Dit is een team wat meedeed aan de Gold Cup. Dus Noord-Amerika. Nou, daar haalden ze de halve finale. En daar verloren ze totaal tegen de verhouding in door laat doelpunt van de Verenigde Staten. Maar als je naar expected goals keek, hebben ze Verenigde Staten in die wedstrijd van het kastje naar de muur getikt. Dus het is een team dat normaal gesproken, hè, ze hebben hun kwetsbaarheden. Met name met voorzetten, spelervatting, hoge ballen. Omdat ze gewoon geen lengte hebben. Maar het is wel een team dat normaal gesproken goed kan voetballen. En nu kunnen ze niet eens twee ballen naar elkaar spelen. Ja, dat is heel curieus om naar te kijken. Dat is bijna niet te verklaren. Ik zag dat de coach het had over spanning. Dat het daarin zat. Ik denk dat ook nog wel een element is.
De Xavi van Qatar, hè?
De Xavi van Qatar. Het is een vriend van Xavi. Ze had liefst Xavi zelf gehad. Daar als coach grootste gedeelte van het elftal. Ja. Komt ook van het Al-Sadd van Xavi af. Dus die hebben heel veel getraind op positiespel. En die daar kun je filmpjes voor vinden van het Al-Sadd van Xavi. En dan zie je dat ze best wel op een iets lager niveau goed kunnen pasen. En nu zag je dat het verschil tussen ze hebben natuurlijk die hele oefenreeks gehad. Allemaal achter gesloten deuren, geen beelden van te zien. Tegen Nicaragua, Honduras, et cetera, et cetera. En nu ging het in één keer richting niveau WK, richting niveau Zuid-Amerikaans voetbal. Is een hele fysieke ploeg. Die bondscoach van Ecuador heeft ook gezegd van fysiek zijn wij de sterkste ploeg van Zuid-Amerika. Bleek ook uit alle data qua sprints op hoge intensiteit, et cetera, et cetera. Dus dat gat was blijkbaar te groot. En je zag dat na een half uur, 35 minuten, dat Qatar een beetje begon te wennen aan het tempo. En toen gingen ze mee voetballen. En daarna was het eigenlijk een hele evenwichtige wedstrijd. Maar die eerste 35 minuten, dat leek werkelijk waar helemaal nergens op. Maar dat betekent denk ik niet dat je automatisch de conclusie kan trekken die ik veel mensen heb zien trekken van dat Qatar kan er helemaal niks van en die hebben helemaal niks te zoeken op dit WK. Want dit is gewoon een ploeg kampioen van Azië. En wat ik zeg, halve finale Gold Cup. Ja, als je zegt dat Qatar er niks heeft te zoeken, dan kun je alle ploegen van Azië, kun je zeggen, die hebben er niks te zoeken. Alle ploegen uit Noord-Amerika hebben er niks meer te zoeken. Doen we gewoon alleen een WK met teams van Zuid-Amerika en met teams uit Europa. Alleen dan is er geen WK meer. Dus juist de charme dat dit soort landen meedoen.
En dat klopt, maar je bent er wel eens dat je het eerste half uur, dat geef je zelf ook aan, heb je naar iets zitten kijken, dat je denkt, wat is dit?
Dat klopt.
Nou, laten we Qatar er nog even kort bij pakken, als je dan naar de eerste fase van de opbouw. Dus van achteruit zag je wel dat de intentie van voetbal aanwezig was, maar ik had niet het idee dat het een ploeg is dat makkelijk gaat scoren.
Nee, dat zeker niet. Ze hebben natuurlijk Almoes Ali, de man die op drie verschillende continenten een doelpunt heeft gemaakt. Maar die speelde ook een verschrikkelijk slechte wedstrijd, Almoes Ali. Terwijl dat toch ook een spits is waar over bijvoorbeeld José Mourinho heeft gezegd in de tijd dat hij daar analyseerde toen hij even geen trainer was. Van god, dit is een spits die zou in Europa hartstikke goed mee kunnen doen, want hij heeft eigenlijk alles om een goede spits te zijn. Ja. Nou, dat zal Mourinho ook niet voor niets zeggen over zo'n jongen. En ja, die stopscoorde geworden op de Azië Cup. Hij stopscoorde geworden op de Gold Cup. Hij heeft gescoord op de Copa America. Ja, dan ben je niet helemaal een weggooier, om het maar op die manier te zeggen. Maar die pakte er nu werkelijk helemaal niks. Want volgens mij kwam ongeveer de helft van zijn pasen samen bij een ploeggenoot. Die liep verloren over dat veld. Ze hebben die Afif ernaast staan. Ik vond die trouwens nog best aardig spelen. Of in ieder geval
momenten.
Zag je dat hij wel iets kon. Maar het was heel pover aan de bal wat ze lieten zien. En tegelijkertijd, ik heb nog steeds het idee dat dit Qatar, er zit meer in dan wat er nu uitkwam. En dan zag natuurlijk al in de tweede helft die wat evenwichtiger was tussen Qatar en Ecuador. Dus denk ik niet helemaal meteen gezegd na deze wedstrijd van er wordt helemaal niks met Qatar. Dit toernooi, 0 punten, 0 doelpunten zijn er onderin in de pool. Ja, voor hen is die komende wedstrijd tegen Senegal, dat is gewoon een hele cruciale wedstrijd voor Qatar. En dan moeten ze beter voor de dag komen dan dat ze nu gedaan hebben. Want voor een team dat maanden in training is geweest, ja, schrik je toch van wat ze hier op de mat leggen.
Ja, bij Ecuador keek ik uit naar het optreden van Caicedo. Die speelde een redelijk anonieme wedstrijd.
Ja, zeker.
Uiteindelijk werd Ener Valencia werd de man of the match. En in jouw proost, ik zie ook terug, laat maar zeggen, dat het niet vanzelfsprekend was. Dat men dat niet had verwacht in Ecuador. Want er was best wel wat kritiek op de spits van Fenerbahce. Eigenlijk alleen de bondscoach geloofde in hem, toch?
Ja, het is een opmerkelijk verhaal inderdaad, die Valencia. Hij heeft natuurlijk op het WK 2014 heeft hij ook al gespeeld. En heeft hij ook al een aantal doelpunten gemaakt. En ja, dit is sowieso een man met curieuze verhalen. Er gaat een filmpje van hem rond uit 2016. Eind 2016. En toen speelde hij op huurbasis bij Everton. En hij had... Nou ja, op een gegeven moment gescheiden en had een kind, et cetera. En hij weigerde de alimentatie te betalen.
Dit is niet de roddelrubriek.
Nee, dit is niet de roddelrubriek. Dit is gewoon daadwerkelijk gebeurd. Toen op een gegeven moment, als hij dus in de Ecuador was, waar die de alimentatie, dan moest hij zorgen dat hij niet opgepakt werd. En dan speelde hij met het nationale team. En dan wilde de politie van Ecuador, die wilde hem iedere keer oppakken rond de wedstrijden van het nationale team. En er zijn beelden van hem. Dat is een filmpje. Dan zie je hem, zeg maar, op een zo'n autootje waar mensen worden weggereden als ze ernstig geblesseerd zijn.
Ja.
Dan hij stroppelt op een gegeven moment naar de kant. Hij springt op zo'n auto in en wordt door dat autootje wordt hij het veld afgescheurd tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd in Zuid-Amerika ontsnappen aan de alimentatie. Dus het is een man waar verhalen omheen hangen. Valencia. Dus ja, in Ecuador is hij sowieso al een soort van controversieel figuur, Valencia. Okay. Omdat dit soort beelden. Ik zag dat ze op de dag van de wedstrijd werden ze ook weer allemaal een beetje omhoog gehaald door mensen. Want het is ik zou zeggen, iedereen die dit luistert of kijkt, zoek die beelden op. Het is een fascinerend filmpje.
Ik moet denken aan een scène in Mokromafia, waarin je dan, laat maar zeggen, ineens in bij de gevangenis een helikopter komt erin. Een gevangene wordt, die ontsnapt op die manier, weet je. Je gaat een beetje aan dat soort praktijken, ga je denken.
Nou, het lijkt er enigszins op, Dus okay. Het is een curieuze figuur. En toen deze bondscoach werd aangesteld, deze Gustavo Alfaro, die is een enorme verjonging gaan doorvoeren bij Ecuador. Dus allemaal jongens van 18, 19, 20 destijds. Hup, hun eerste interlands gooien ze maar in het elftal. En die Ener Valencia is een van de weinigen die heeft gehandhaafd als ervaren speler. Die heeft die aanvoerder gemaakt. Alleen, de kwalificatiereeks begon voor dit toernooi. Volgens mij hadden ze 7 of 8 wedstrijden gespeeld al in die kwalificatiereeks. Ja. En in die periode speelden ze met 1 spits. En dan was Ener Valencia, maar die had nog geen doelpunt gemaakt. Dus op een gegeven moment begint dan die pers in Ecuador. Is dat toch ook wel af te vragen. Goh, We scoren lastig en die spits heeft er nog geen 1 gemaakt. Moet je die wel blijven opstellen? En toen is er een fameuze persconferentie geweest. Deze bondscoach heeft een boek geschreven over de weg van de Ecuador naar het WK. Daarom heeft hij uit de doeken gedaan van hoe dat gegaan is. En hij had het gevoel, omdat hij zag dat... hij was niet alleen zijn spits, maar hij was ook zijn aanvoerder. En al die jonge spelers, op het moment dat die richting de ploeg van Ecuador gingen, dan ging die Valencia, die ging ze allemaal bellen om te vragen hoe het ging en om er even te benadrukken van de meeting begint op die tijd en verwacht dit en dit van je, doe dit en dit in de fysieke preparatie. Dus die had echt een leidersrol, dus die Alfaro had zoiets van ik moet nu voor die Valencia gaan staan. Dus die heeft op die persconferentie gezegd dat er geen enkele twijfel was aan Valencia, dit is mijn spits, et cetera. Die ging echt à la Louis van Gaal voor zijn speler staan en hij loopt het perszaaltje uit. En wie loopt hij tegen het lijf? Ener Valencia, die net die persconferentie had zitten kijken. Dus daar ontstaat een soort van gesprek. En die Valencia die zegt, ik wil je eigenlijk tot de wedstrijd niet spreken en je dan te bedanken met het doelpunt, maar ik ben blij dat ik je hier tegenkom. En die bondscoach doet er nog een schepje bovenop.
Ja.
En die zegt, jij verdient het vertrouwen en ik ga voor jou staan. Als ze een van ons aanvallen, vallen ze iedereen van ons aan. En jij bent mijn man. En ik ben er zeker van, jij gaat tegen Bolivia, daar gingen ze tegen spelen. Jij gaat spelen, jij gaat scoren en wij gaan winnen. Als dat op die manier gebeurt, dan wil ik jouw shirt. En die Valencia die zegt alleen maar, komt in orde, baas.
Mooi is dat, hè?
Ja, en hij speelt die wedstrijd. Hij maakt 2 doelpunten. Shirt naar de bondscoach. Dan denk je, dat is 1 keer een mooi verhaal. Maar nu richting dit WK hebben ze 6 oefenwedstrijden gespeeld. 1-0, 0-0, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0. En een Valencia geen enkel doelpunt gemaakt en een strafschop gemist tegen Japan. Dus die pers in Ecuador, die hadden toch alweer zoiets van... dat kan dus leuk dat de jongen veel scoort bij Fenerbahce. Maar moeten we hem wel opstellen? En weer kiest die bondscoach in deze wedstrijd voor. Oké, ik geef Valencia gewoon het vertrouwen. Ook die strafschop. Hè, dus dat, ja, ja. Wij kijken daar en denken, oh, die schiet die koelbloedig binnen. Die strafschop. Maar er zit wel
een verhaal achter
van, joh, hij heeft tegen Japan een strafschop gemist. Gigantisch veel kritiek weer op hem in Ecuador. En weer houdt die bondscoach aan hem vast. En weer maakt hij twee doelpunten. En dat zijn toch wel de mooie verhalen die bij een WK horen. Wat ook weer een soort van gelaagdheid hier aangeeft.
Ja.
En wat laat zien, zeg maar, dat die band tussen bondscoach en spits / aanvoerder gewoon best wel diep gaat. Juist omdat er van buitenaf heel veel kritiek eigenlijk continu op Valencia is geweest. En nu moet het. En nu staat hij er. En dan maakt hij twee doelpunten. Dus dat is een geweldig verhaal.
Ja, uitstekend. Ja, want los van zijn doelpunten vond ik trouwens ook dat hij in het spel van Ecuador ook bepalend is. Hij is continu bezig. Houdt de verdediging van Qatar, die maakt dit structureel lastig. Hij is steeds aanspeelbaar, dus hij heeft veel meer te bieden nog.
Klopt, en hij werd ook wel geholpen. Ze spelen normaal gesproken vaak met één spits. Speelden nu met twee spitsen. Estrada daarnaast van Cruz Azul. Meer een fysieke targetman daarnaast, die ook bij de lange ballen. En daardoor, kon hij ook soms af en toe een beetje wegblijven en juist profiteren. Want bij beide doelpunten zie je natuurlijk ook dat die afleiding er eigenlijk is van die andere spits. Dat hij daardoor vrijkomt. Dus dat heeft heel goed uitgepakt voor Ecuador. En ook bij Fenerbahçe is hij gewend om met twee spitsen te spelen. Of in 4-4-2 of in 5-3-2. Dus dat helpt Valencia. Dus de bondscoach die heeft het goed gezien allemaal. Precies. Hulde aan Alvaro.
Ja, tot slot Pieter. Het volk wil het weten. Gaat Ecuador het Nederland lastig maken? Ja of nee?
Oh zeker, dit is een heel vervelend team om tegen te spelen. Ja, wat die bondscoach dus zegt, ze zijn gigantisch fit. Het team heeft gelijk gespeeld tegen Argentinië, het team heeft gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het team heeft 7 wedstrijden achter elkaar nu de 0 gehouden. Ja. En die wedstrijden voorspeelt dus 1-1 tegen Argentinië. Ja, het is niet dat jij hier zomaar even van wint. Sterker, ik denk nog steeds dat Ecuador na Nederland de sterkste team is in deze pool. Om meteen een bruggetje te maken richting Senegal.
Precies, gaan we doen. Want jij hebt een pro-artikel gemaakt dat we gaan bespreken. Waarin je eigenlijk de 3 blikvangers van Senegal benoemt. Je hebt het over Koulibaly, Sar, Diatta. Welke speler zou je eventjes in deze podcast kort willen bespreken?
Nou, ik denk dat de meest interessante voor nu is misschien Sar.
Ja, Koulibaly kennen we natuurlijk heel goed.
Ja, en Sar die speelt nu bij Watford op het tweede niveau in
de Championship. De dribbelkoning van Watford, hè?
Nou ja, dribbelkoning tussen haakjes, omdat hij gaat heel veel dribbels aan. In zijn hoofd is hij dribbelkoning, maar in de praktijk valt het soms een beetje tegen. Dus hij is 50 dribbels aangegaan dit seizoen en hij is er in 20 van die gevallen is hij daadwerkelijk de tegenstander voorbij gekomen. En dat moet de vervanger van Mané zijn. Dus dit is een speler die heel opportunistisch is en het gewoon probeert, een mannetje wil opzoeken en op die manier zijn rol invult. En die zal waarschijnlijk aan de linkerkant spelen. Krepa Niata speelt aan de andere kant. Ja, dat is ook meer een defensieve vleugelaanvaller. Dus ik denk dat we Senegal tegen dit Nederlands elftal heel erg teruggetrokken en defensief gaan zien. En dat ze met name gaan proberen om misschien een keer met de counter, misschien een keer met de lange bal, misschien een keer met de spelervatting in Nederland pijn te doen. Maar de voetballende intenties die we soms ook al gezien hebben bij Senegal, ik denk dat daar tegen Oranje niet zoveel van terecht zal gaan komen.
Ja, en dan gaat het in Nederland heel vaak over de linksbackpositie, maar volgens mij in Senegal gaat het daar ook veel over.
Ja, dit is niet te geloven. Ja, wat je daar allemaal ziet gebeuren, dat is in Nederland is het bijna niet voor te stellen. Laten we even beginnen met de Afrika Cup. Toen hadden zij een linksback, Cis. En die was als opkomende linksback, toen was Mané de linksbuiten, was hij heel erg belangrijk.
Ja, hij de buitenkant, Mané de binnenkant.
Ja, precies. Ja. Dus die speelde echt een geweldige Afrika Cup. En dat was eigenlijk de eerste keuze van Senegal. En die jongen liep afgelopen zomer uit zijn contract. En die heeft gewoon geen nieuwe club gevonden. Terwijl die de hele goede Afrika Cup achter de rug had. Die zit nu zonder club. En die is op die manier uit het nationale elftal gevallen.
Ja.
Dus dat was de eerste linksback. Die was in één keer verdwenen. Nou, toen zijn ze op zoek gegaan. Nou ja, wie dan linksback? Daar heb je Ballo Touré. Dat is een speler van de AC Milan. Zit daar voornamelijk op de bank. Maar dat was de beoogde man om dan die rol als opkomende linksachter in te vullen.
Precies, want in je analyse had je hem ook in de verwachte opstelling staan.
Ja. Aanvankelijk wel inderdaad. En toen kwam zondag in één keer het nieuws naar buiten dat hij de laatste training voor Nederlands elftal gemist heeft. En dat hij dus waarschijnlijk niet gaat spelen tegen Oranje. Op dezelfde dag kwam nieuws naar buiten dat ze Ndiaye, een linksachter die dit seizoen is doorgebroken bij Anderlecht, dat die is opgeroepen. 20 jaar na nooit een wedstrijd gespeeld in de nationale elftal. Die heeft rugnummer 10 gekregen, omdat hij de vervanger van Mané is. Ja, iedereen had al een rugnummer gekregen.
Oh, dus hij moet denken aan Galas bij Arsenal als nummer 10. Dat kan eigenlijk niet.
Maar nee, dat kan eigenlijk niet inderdaad. Dus die moet in één keer, ja, die is als Mané-vervanger opgeroepen. En dan denk ik, waarom roepen ze linksback op als vervanger van Mané? En toen kwam rond dezelfde tijd, sijpelt het nieuws naar buiten. Ja, er is wat misgegaan met Ismaël Jacobs, de linksback van AS Monaco, of eigenlijk de tweede linksback van AS Monaco, speelde tegen PSV, deed hij nog mee, omdat in die periode was hun eerste linksback nog geblesseerd. En dat was ook de tweede linksback van Senegal. Maar daar is administratief wat misgegaan, waardoor die niet speelgerechtigd.
Vinkje vergeten?
Nou ja, daar komt het inderdaad ongeveer op neer. Dus gewoon een klassieke administratieve blunder. Hij heeft al wel in oefenwedstrijden meegedaan met Senegal. Maar nu blijkbaar bij de FIFA zijn die papieren nog niet goed genoeg op orde. Dat hij waarschijnlijk kan gaan spelen tegen Nederland. Dus die is er ook niet bij. En dan denk je, oh ja, wat gaat er nu gebeuren? Gaan ze dan de jongen die letterlijk gisteren is ingevlogen, moet die dan in één keer starten tegen de Nederlandse elftal? Wat ze waarschijnlijk voor plan zijn, als je Senegalese media moet geloven, is dat ze Diallo, die normaal gesproken links centraal staat naast Koulibaly, die gaan ze naar linksback halen. En dan komt Koulibaly gaat van rechts centraal naar links centraal. Ja. En dan komt Cissé van Olympiakos komt erin. Dus dit is een team Senegal die gaan spelen met drie centrale verdedigers achterin, met drie verdedigende middenvelders op het middenveld, met Diatta, die bij Monaco eigenlijk alleen speelt, omdat hij heel defensief is ingesteld als buitenspeler. Als je naar zijn individuele kwaliteiten gaat kijken en de visualisatie daarvan, zie je dat hij eigenlijk als vleugelspits overal zwaar onder de maat scoort, behalve in blokken, intercepties, tackelen, et cetera, et cetera. Dat is dan de rechtsbuiten. Linksbuiten, die speelt op het tweede niveau in Engeland. En dan hebben ze Dia als spits, iemand die ergens in de Serie A uit de voeten komt. Dus dit is een team wat gewoon gigantisch defensief is, gigantisch fysiek is. En maar met één doel die wedstrijd tegen Nederland gaat spelen. En dat is om het zo lang mogelijk dicht te houden met elkaar.
Ja, dan hebben we gelijk een bruggetje naar het volgende. Want in dit geval de video van met Simon Zwartkruis vanuit Qatar, die is het meest bekeken op VE Pro. Daarin gaat het over Gakpo, gaat het over Noppert, maar ook over Memphis. Als je dan zo gesloten defensie gaat krijgen, dan zullen we Memphis misschien wel nodig hebben als invaller.
Dat zou kunnen. En Gakpo waarschijnlijk in de basis. Maar we gaan het om 10 uur. De creatieve Gakpo. Maar we gaan het om 10 uur allemaal horen. Of onze Oranje Bartjes die in Qatar zitten. En tegen die tijd waarschijnlijk wel ongeveer weten hoe Oranje daadwerkelijk gaat aantreden tegen Senegal.
Zeker. Want alles van Oranje even voor jou. We hebben natuurlijk de podcast met de mannen op locatie. We hebben er straks in de liveshow een Skype gesprek met Martijn. Dus eigenlijk het allerlaatste nieuws kun je straks via de podcast en via de liveshow terug beluisteren. Laat maar zeggen. Dan vandaag. Niet alleen Oranje speelt, je hebt ook Engeland-Iran, Verenigde Staten tegen Wales. Daar speelt een of andere spits van Los Angeles bij Wales. Dat is ook weer leuk om te zien. Die heb ik een hele tijd niet zien voetballen. Naar welke wedstrijd kijk je los van Oranje het meest uit?
Nou, ik ben wel benieuwd naar de Verenigde Staten tegen Wales. Ook een beetje hoe Verenigde Staten ervoor staat. Die competitie is sterker geworden, de MLS. En de laatste keer dat ze meedeed aan een WK was het dan vaak heel veel spelers uit Europa. Ja. Nu gaan ze waarschijnlijk met de kern spelen met wat meer spelers die ook nog in de MLS actief zijn. Ik ben wel benieuwd hoe die zich dan kunnen gaan handhaven in zo'n pool met Wales en hoe dat zich verhoudt tot Wales, waar ook weer allerlei spelers uit lagere Engelse niveaus in die selectie zitten. Dus die wedstrijd ben ik wel nieuwsgierig naar. En ik denk Southgate, Engeland, dat weten we allemaal. Ja, die gaan op de nul spelen. Nou ja, Quairos bij Iran, die probeert hetzelfde. Dus ik verwacht dat dat niet echt een lekkere wedstrijd is om in de WK-stemming te komen als mensen die vanmiddag aanzetten. En misschien door dit te roepen wordt dat in één keer een gala-voorstelling. Maar dat ligt niet in mijn lijn der verwachtingen. Dus dat is niet per se een wedstrijd waar ik heel erg naar uitkijk. 1-0 spel ervat ik je.
Oké, uitstekend. Dankjewel, Pieter. Jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Straks om 10 uur hebben we de liveshow. En willen jullie alles weten van Oranje, luister dan de dagelijkse Oranje-podcast. Tot ziens!